Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de zaak van de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht. Op 29 september 2017 vertrekt Anne om een stuk te gaan fietsen in de omgeving. Dit deed ze wel vaker, om zo haar drukke schema even te ontvluchten. Ze stapt om 5 uur 's avonds op haar fiets. En rond 7:10 stuurt ze nog een foto van haarzelf naar haar vriend. Maar wanneer hij een reactie terugstuurt, blijven de vinkjes op grijs en hoort hij niets meer terug. Pas op 11 oktober wordt haar lichaam teruggevonden, begraven in een bosgebied in Zeewolde. Ze bleek meerdere keren verkracht en haar keel was doorgesneden. Haar zaak heeft destijds tot grote commotie geleid. En er was veel kritiek op de rol van de betrokken instanties bij het detentieverblijf van de dader. Wat er precies is gebeurd en waarom er zoveel kritiek was op het falend rechtssysteem, hoor je zo. Voor foto's en beelden van de zaak kan je terecht op de Instagrampagina van de podcast, @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. Het is 29 september 2017. De in Utrecht wonende Anne Faber is 25 jaar oud. Ze was een toekomst aan het opbouwen en vrienden en familie hadden het idee dat ze de laatste jaren goed in haar vel zat. In Utrecht had ze de master Cultural Economics and Entrepreneurship afgerond en wilde een combinatie van creativiteit en zakelijkheid. Haar doel? Directeur worden, zakelijk leider van een museum. Ze had het vermogen om mensen te verbinden, mensen bij elkaar te krijgen en enthousiast te maken. Ze had genoeg kennis van kunst en daar was ze haar hele leven al mee bezig, dus het leek de juiste richting voor haar. Ze is in de bloei van haar leven, maar om haar drukke schema soms even te ontvluchten, gaat ze fietsen, even uitwaaien buiten de stad. En zo, ook op die vrijdagavond in september, besluit Anne een fietstocht te maken op haar zwarte omafiets. Ze stapt om 5 uur op haar fiets in Utrecht, maar wat ze precies van plan is, is niet bekend. Rond 6:15 stuurt ze een berichtje naar haar vriend om te zeggen dat ze in de Hollandse Rading is. Op dat moment barst er noodweer los en begint het keihard te regenen. Ruim 30 minuten later stuurt ze nog een berichtje naar haar vriend. Dit keer is het een foto van haarzelf. Compleet doorweekt staat ze in haar regenjas in de regen. Ze kijkt alsof ze baalt van het weer. Maar ze is inmiddels een baarn. De foto is namelijk bij de kruising van de Hilversumse straatweg met de Amsterdamse straatweg genomen. Ze heeft dan al zo'n 20 kilometer gefietst, zelfs door bossen op haar omafiets. Om 7:50 stuurt haar vriend een bericht terug, maar die wordt niet meer gelezen. De vinkjes op WhatsApp blijven grijs en hij hoort niets meer terug. Hij begint zich enorm zorgen te maken. Vooral omdat ook haar familie niets meer van haar heeft gehoord. Haar familie en vriend besluiten rond 00:00 contact op te nemen met de politie om haar vermissing door te geven. De volgende dag had Anne een afspraak in Amsterdam, maar ze komt nooit opdagen. De politie verspreidt daarom op 30 september een opsporingsbericht met het volgende signalement. Anne Faber is een jonge vrouw van 25 jaar. Ze is 1,70 meter lang, heeft lang blond haar en blauwe ogen. Anne heeft op haar kin een moedervlekje. In 1 oor 2 oorbellen, 1 goudkleurig knopje en 1 ringvormige. In haar rechteroor eenzelfde ringvormige oorbel. Anne droeg vrijdag een donkergroene 3/4 regenjas met capuchon. Er wordt een rechercheteam samengesteld en de politie besluit om eerst in Baarn te zoeken, omdat daar de foto is genomen. Maar de zoektocht levert niets op. Zondag zoekt de politie verder in Baarn en omgeving. Er worden een paar mogelijke scenario's vastgesteld en agenten op motoren en mountainbikes gaan langs de paden waar Anne mogelijk heeft gefietst. Ook wordt er met een helikopter gezocht door middel van een warmtebeeldcamera om zo mogelijk een teken van leven te vinden. Maar ook deze zoektocht levert niets op. De familie en vrienden van Anne verzoeken de politie om ook in het bos in de omgeving van paleis Soestdijk te zoeken. Daar plakken zij zelf posters op bomen met de oproep om uit te kijken naar de 25-jarige Anne. Op maandag werd er met man en macht gezocht rondom het paleis en zelfs in het bosgebied ten westen van Soest. Maar het mocht niet baten. Er is inmiddels meer dan 72 uur verstreken zonder een teken van leven en alle betrokkenen beginnen zich meer en meer zorgen te maken over de jonge vrouw. Kan iemand zomaar verdwijnen zonder ook maar een spoor achter te laten? Rechercheurs zijn al een paar dagen bezig om de telefoongegevens van Anne te onderzoeken, met de hoop zo meer informatie te kunnen krijgen over de route die ze die avond heeft genomen. Op de vierde dag van haar vermissing zit er ineens schot in de zaak. Het onderzoek aan Anne's telefoon is afgerond en levert gelukkig een beter beeld op van de locaties die doorzocht moeten worden. Volgens de telefoongegevens is Anne van Soest richting de Bilt gefietst, mogelijk op haar terugweg naar huis. Er is die vrijdagavond voor het laatst een signaal opgepikt rond 7:30 en naar aanleiding van deze informatie zoekt de politie voor een tweede keer in het bosgebied ten westen van Soest. De route die Anne die avond had genomen wordt door de politie gepubliceerd. Het gaat om het traject tussen knooppunt 9 en knooppunt 50 bij Huis ter Heide. Ze had waarschijnlijk een route van de ANWB gefietst, vanuit de Bilt richting Hollandse Rading via Lage Vuursche naar Baarn. Het is dan ook op deze fietsroute bij Huis ter Heide waar op 3 oktober rond 5 uur een jas wordt gevonden door een voorbijganger. De fietser meldt dit aan de politie en het gaat als mogelijk bewijsmateriaal naar het Nederlands Forensisch Instituut voor DNA-onderzoek in de veronderstelling dat het van Anne zou kunnen zijn. De vindplaats wordt afgezet en de politie begint een onderzoek. Diezelfde avond wordt er in het programma Opsporing Verzocht gesproken over de vermissing van de Utrechtse. En de politie bespreekt dat er een jas is gevonden op een locatie dat een stuk zuidelijker ligt dan de plek waar eerst werd gezocht. Ze hadden al veel informatie gedeeld op het internet, met de hoop op nuttige tips, en dat had gewerkt. Er waren op dag 4 van Anne's verdwijning al 300 tips binnengekomen. De vierde dag levert niets op. Op de vijfde dag van het onderzoek, donderdag 5 oktober, wordt het zoekgebied rondom Huis ter Heide uitgebreid. In een vijver in het Blokerpark wordt een fiets aangetroffen, en de politie is ervan overtuigd dat het de zwarte oma-fiets van Anne is. De fiets gaat mee voor onderzoek en een vijver wordt leeggepompt, maar van Anne ontbreekt nog elk spoor. In het Blokerpark, waar eerder de fiets werd gevonden, wordt op vrijdag een tas gevonden die erg lijkt op de tas die Anne die vrijdagavond bij haar had. Op zaterdag en zondag wordt het park en de omgeving verder doorzocht door de politie met hulp van vrienden en familie van Anne. Maar weer werden er geen nieuwe aanwijzingen gevonden. Ook was het niet duidelijk of de gevonden tas en de fiets ook daadwerkelijk van Anne waren. Wel wordt duidelijk dat de gevonden jas van Anne is. Op vrijdag is namelijk de uitslag van het DNA-onderzoek binnengekomen. En naast DNA-materiaal van Anne zijn er ook sporen gevonden van een ander DNA-profiel. Dat overeenkomt met een destijds 27-jarige man die al eerder voor gewelds- en zedendelicten tot een gevangenisstraf van 12 jaar was veroordeeld. De man, genaamd Michael P., bleek daarvoor behandeld te worden in de forensisch psychiatrische afdeling, de FPA, Rozenburg in Den Dolder. Op Koninginnedag 2010 had hij de twee meisjes van 16 en 17 bedreigd met een nepvuurwapen en dwong hij ze hun kleding uit te trekken en seksuele handelingen bij hem te verrichten, om hen vervolgens op brute wijze te verkrachten. Hij had er geen spijt van. Integendeel, hij gaf aan trots te zijn en was blij dat zijn droom was uitgekomen. Maar in 2017 zat zijn straf er bijna op en kreeg hij af en toe verlof om zich zo voor te kunnen bereiden op een terugkeer in de maatschappij. Hij wordt niet gelijk opgepakt. De politie wil het wachten, omdat zij hopen dat de man hen naar Anne zal leiden. Hij wordt daarom nauwlettend in de gaten gehouden. Maar er gebeurt niks, helaas, en de zoektocht wordt voortgezet. Maar de volgende ochtend is het zover. De 27-jarige verdachte wordt opgepakt in Den Dolder, op het terrein van de Willem Arnshoeve. De verdachte verbleef daar op de afdeling Avonturijn van de GGZ-instelling Aaltrecht. Anne is nog niet teruggevonden en de kamer van de verdachte wordt doorzocht. Ook worden er beperkende maatregelen opgelegd door de officier van justitie, waardoor de man alleen nog maar contact mag hebben met zijn advocaat. In de dagen die volgen komen er enorm veel tips binnen bij de politie. Volgens getuigen had de verdachte de auto van zijn moeder tot zijn beschikking en hebben zij hem hier meerdere keren in zien rijden. Nieuwe onderzoeksinformatie zorgt ervoor dat de politie in de voormalige woonplaats van Michael P. gaat zoeken, in de buurt van een golfclub in Zeewolde. Er worden speurhonden, een boot en helikopters ingezet, maar er wordt niets gevonden. Michael P. zwijgt. En dat houdt hij 2 dagen lang vol. Maar op woensdagavond 11 oktober breekt hij en geeft de rechercheurs informatie over de plek waar hij Anne zou hebben begraven. De politie gaat op basis van zijn verklaring zoeken in een bosgebied in Zeewolde, waar haar lichaam diezelfde dag nog wordt teruggevonden. Er wordt direct een persconferentie ingelast om het nieuws bekend te maken. Maar wat er precies is gebeurd, moet nog onderzocht worden. Ook de familie van Anne geeft een korte verklaring waarin ze aangeven dankbaar te zijn voor alle hulp en steun. Maar ook dat ze nog heel veel vragen hebben. Wat is er gebeurd met Anne? Waarom liep deze man vrij rond? En misschien nog het belangrijkste, had deze verschrikkelijke gebeurtenis voorkomen kunnen worden? Na de vondst van Annes lichaam beslist de rechtercommissaris dat Michael P. nog 2 weken langer vast blijft zitten, omdat er op dat moment voldoende verdenkingen zijn. De inspectie Veiligheid en Justitie en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd starten onderzoeken naar de situatie in de psychiatrische kliniek waar de verdachte tot aan zijn arrestatie resocialiseerde. Ook minister Blok kondigt een onderzoek aan. Er wordt veel kritiek geleverd. En niet alleen vanuit de verschillende instanties. De mensen thuis vinden dat het falend rechtssysteem hardhandig onderzocht moet worden. Er wordt zelfs een petitie gestart hiervoor door Lydia de Jong de Paus uit Dordrecht. Zij is ervan overtuigd dat het volk ook een stem moet hebben. Op 13 oktober is deze al meer dan 80.000 keer ondertekend. Naast een onderzoek naar het rechtssysteem wordt er ook gevraagd naar een onderzoek naar de werkwijze en het beleid binnen de kliniek in Den Dolder en een verandering van de wet op het gebied van zedendelicten. Ook op tv werd er aandacht besteed aan de petitie en binnen een paar dagen waren al meer dan 410.000 mensen die een handtekening hadden gezet. Op 25 oktober kwam het nieuws naar buiten dat ook in de auto van Michael P. bloedsporen waren aangetroffen die overeenkomen met dat van Anne. Hij werd op dat moment verdacht van moord of doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting. Maar wat er precies was gebeurd, was nog steeds niet duidelijk. Een dag later komt RTL Nieuws met nieuwe informatie. Aan de hand van rechtbankdocumenten was duidelijk geworden dat de reclassering in 2012 al vermoedde dat Michael P. opnieuw de fout in zou gaan. De documenten komen uit een rechtszaak tegen de verdachte naar aanleiding van de verkrachting van de 2 minderjarige meisjes in Nijkerk. Het was duidelijk dat de officier van justitie vermoedde dat de verdachte gestoord was en vond dat hij eigenlijk TBS met dwangverpleging moest krijgen. Ook was te lezen hoe Michael P. de eerdere verkrachting uit 2011 uitlegt als stoerdoenerij onder invloed van alcohol en cocaïne. Medewerkers van de reclassering gingen in 2012, kort voor de veroordeling van het hoger beroep, uit van een verhoogd recidiefrisico. In 2006 werd hij namelijk al opgepakt vanwege diefstal en vernielingen van goederen. En de reclassering had gelijk, zo bleek in de herfst van 2017. De verdachte werd in het Pieter Baan Centrum geplaatst voor een persoonlijkheidsonderzoek. Het was duidelijk dat er waarschijnlijk maanden zouden verstrijken voordat het resultaat bekend zou zijn. De rechtszaak tegen Michael P. gaat daarom pas op 10 januari 2018 van start met een proforma zitting. Hij is zelf niet aanwezig, maar tijdens de eerste zitting wordt de stand van het onderzoek, de verdere planning en de verlenging van de voorlopige hechtenis van de verdachte besproken. Het onderzoek naar de dood van Anne is nog niet afgerond, waardoor de zaak nog niet inhoudelijk kan worden behandeld. Er wordt besloten dat de zaak op 23 maart verder zal gaan en in juni zal de inhoudelijke behandeling starten. Tegen die tijd zal de verdachte ook zijn persoonlijkheidsonderzoek hebben afgerond. De officier van justitie zegt verder dat Michael P. heeft verklaard Anne op 29 september 2017 van haar vrijheid te hebben beroofd, verkracht en vermoord. Hij heeft een gedetailleerde verklaring gegeven van die avond, maar het onderzoek is nog in volle gang. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt gepland voor 11 en 12 juni. Ondanks dat hij had aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek, gaat Michael P. weer de fout in tijdens zijn plaatsing in het Pieterbaancentrum. In februari mishandelt hij 3 medewerkers en 2 beveiligers. Dit wordt meegenomen in het strafproces en de advocaten van de verdachte pleiten zelf voor TBS voor hun cliënt en gaan uit van een lange gevangenisstraf. Tijdens de eerste inhoudelijke behandeling in juni worden de feiten behandeld en deskundigen van het Pieterbaancentrum gehoord. De verdachte had al verklaard verantwoordelijk te zijn voor de moord, verkrachting en vrijheidsberoving van Anne. En wat er op die vrijdagavond precies is gebeurd, werd tijdens de zitting eindelijk bekendgemaakt. Hij wilde op de dag van de verdwijning eerst gaan slopen in de oude keuken. Dat was een gebouw op het terrein van de WA-hoeve. Hij sloopte hier samen met enkele medebewoners van zijn instelling van tijd tot tijd achtergebleven metalen die dan voor wat geld werden verkocht aan een ijzerhandel. Michael P. verklaart die dag veel Ritalin te hebben gesnoven, waardoor hij achterdochtig en paranoïde zou zijn geworden. Hij reed die avond op zijn scooter naar de locatie van de oude keuken, maar zag toen nog het licht branden in het daartegenover gelegen pand en besloot daarom eerst te gaan tanken. Het gereedschap dat hij in een plastic tas bij zich had, legde hij weg in het bos achter een boom, een paar meter een bospad in. In die tas zat ook een mes waarvan Michael P. beweerde te gebruiken bij het slopen. Na het tanken rijdt hij terug naar het tasje met zijn gereedschap en keert weer om. Wanneer hij de fietspad oprijdt, komt hij in een botsing met Anne op de fiets. Als zij de politie wil waarschuwen, eist hij onder bedreiging van het mes dat zij haar telefoon afgeeft en dwingt hij haar het bospad in te lopen. Daar verkracht hij haar. De rechtbank vraagt de verdachte meerdere keren of hij niet eerder van plan is geweest om deze strafbare feiten te plegen. Maar hij ontkent dit en zegt alles in een opwelling gedaan te hebben. Volgens de verdachte steekt Anne hem na de verkrachting in zijn hand, waarna hij haar slaat. Hij wilde haar in het bos achterlaten, maar zou van gedachten zijn veranderd. Hij besluit om haar geboeid achter op de scooter te vervoeren, verder het bos in. Bij de voormalige vliegbasis Soesterberg gooit hij haar over een hek. Maar dan komt er ineens een andere fietser langsrijden en Anne roept om hulp. Hij grijpt haar bij haar nek en samen komen ze ten val. Hij zegt meerdere keren dat ze stil moet zijn en houdt hierbij zijn mes voor haar keel. Als ze weer schreeuwt, snijdt hij haar keel door. Hij vertrekt richting de WA-hoeve, maar keert weer terug en neemt Anne, nadat hij haar kleren heeft losgesneden en uitgedaan, liggend op de buddy seat van zijn scooter mee naar een andere plek in het bos. Daar begraaft hij haar onder wat bladeren en later ondiep onder het zand. Haar jas, fiets, tas en pasjes heeft hij later die avond in de omgeving op verschillende locaties achtergelaten en verstopt. Het mes en haar telefoon meent hij onderweg kwijt te hebben geraakt. De volgende avond, op zaterdag 30 september, is hij met de auto van zijn moeder naar Zeewolde gereden en heeft daar een kuil gegraven. Daarna is hij terug naar Soest gereden, heeft het lichaam van Anne opgegraven, in de auto gelegd en heeft haar naar Zeewolde vervoerd. Haar telefoon en sieraden, de ketting en de oorbellen zijn niet gevonden. In Zeewolde begraaft hij haar lichaam voor een tweede keer. Hij probeert zoveel mogelijk sporen te wissen door met de fles chloor schoon te maken. Dat zou hij in CSI hebben gezien. De psychiater en psycholoog hebben hun bevindingen later die middag voorgelegd aan de rechtbank. Ze beschrijven dat hij diepgaande problemen heeft met het beheersen van zijn impulsen, emoties en agressie. Zo zou hij een negatief zelfbeeld hebben, een zwakke persoonlijkheid en hij zou snel agressief worden. Hij zou zowel borderline en een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebben. Ze menen dat er een groot gevaar voor herhaling is op een nieuw zedendelict. Of hij volledig toerekeningsvatbaar is of verminderd, werd door het verslag niet duidelijk. Dat moeten de rechters bepalen. Het Openbaar Ministerie is standvastig en gelooft dat Anne met voorbedachte raden is vermoord door Michael P. Hij ontkent dit en daar wordt de eerste inhoudelijke behandeling mee afgesloten. De volgende dag hebben ook de nabestaanden spreekrecht en is het laatste woord aan de verdachte. De ouders van Anne hebben gesproken tijdens de tweede inhoudelijke rechtszaak. Ze vertelden psychische problemen te hebben en een groot verdriet te voelen. De verdachte was niet aanwezig in de zaal tijdens de verklaringen, omdat zij niet met hem geconfronteerd wilde worden. De moeder van Anne zei onder meer dat ze zich schuldig voelde en dat ze haar dochter haast niet meer herkende nadat ze was gevonden. Ze heeft geen vertrouwen in de behandeling voor de verdachte en gelooft niet in zijn spijt. Haar vader was vooral heel kwaad op Michael P. Hij vertelde altijd trots op zijn dochter te zijn geweest en zag zijn leven instorten. Hij herhaalde ook zijn gevoel dat de rechtspraak had gefaald na de eerdere veroordelingen van de verdachte. De advocaat van de familie nam daarna het woord. Ze stelde dat de verdachte over veel zaken had gelogen. Zo waren er veel vragen rondom de sieraden van Anne, die nooit zijn teruggevonden. De oorbellen kunnen niet uit zichzelf los zijn gegaan en er was geen schade aan de oren van Anne. Ook dat Anne nog een t-shirt had gedragen, trok de advocaten in twijfel. Ze zou meerdere keren zijn verkracht en hebben gevochten voor haar leven. De familie is ervan overtuigd dat het gaat om voorbedachte raden en dus moord. Ook hebben de ouders en broer ernstig psychologisch letsel opgelopen, vertelt de advocaat. Ze hebben nachtmerries en herbelevingen en vragen daarom om €40.000 schadevergoeding per persoon. Nadat de ouders en de advocaat van de familie aan het woord waren, was het de beurt aan het Openbaar Ministerie. De verklaringen van Michael P. van de eerste zitting werden in twijfel getrokken. Zo was Anne niet één keer, maar meerdere keren gestoken. Het Openbaar Ministerie denkt aan een vooropgezet plan en de vermoedens zijn sterk dat de aanrijding met Anne expres was. Volgens deskundigen was het niet duidelijk of Michael P., zoals hij zelf verklaarde, boos werd door een opmerking van Anne en haar daardoor verkrachtte, of dat hij een verstoorde seksualiteit heeft. De vraag of hij volledig of verminderd toerekeningsvatbaar is, bleef daardoor nog onbeantwoord. Michael P. had een klacht ingediend over zijn arrestatie, omdat hij niet te horen zou hebben gekregen dat hij mocht zwijgen en mishandeld en bedreigd zou zijn geweest met een politiehond. Het Openbaar Ministerie stelde daarover dat er sprake was van een uitzonderlijke situatie. Er was namelijk nog hoop dat Anne zou leven. De officier van justitie nam de klachten mee in een strafeis, maar de verdachte zou daar een civiele procedure voor moeten starten. Ook ging de officier van justitie uitgebreid in op de vechtpartijen in het Pieterbaancentrum. Het was volgens het Openbaar Ministerie bewezen dat de verdachte beide keren in de aanval ging en dat hij heeft geschopt, gebeten en geslagen. De officier van justitie heeft 28 jaar gevangenis geëist en TBS met dwangverpleging voor de verdachte. Het Openbaar Ministerie acht moord met voorbedachte raden niet bewezen, maar wel gekwalificeerde doodslag. Dit heeft dezelfde maximale straf en betekent dat de dader opzettelijk iemand doodt om een ander misdrijf te verhullen. In dit geval dus de verkrachting, ontvoering en mishandeling. De maximale straf is 30 jaar tot levenslang. De officier zei dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan weerzinwekkende feiten en zelf alleen met het wissen van zijn sporen bezig is geweest. Naast de gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging zouden ook de vorderingen van de nabestaanden toegewezen moeten worden. De rechter doet op 17 juli uitspraak in de zaak tegen Michael P. Hij wordt door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar en TBS met dwangverpleging voor het verkrachten van haar vrijheid beroven en doden van Anne Faber en voor het mishandelen van de medewerkers van het Pieter Baan Centrum. De rechtbank wil met deze straf de man zo lang mogelijk uit de maatschappij houden en hem daarin niet onbehandeld terug laten keren. Michael P. heeft zich schuldig gemaakt aan gekwalificeerde doodslag omdat hij Anne heeft gedood om de andere feiten, verkrachting en vrijheidsberoving, te verhullen. De rechtbank stelt wel vast dat de rechten van de verdachte zijn geschonden omdat er tijdens zijn aanhouding is gedreigd met geweld en geweld gebruikt is en hij niet op zijn zwijgrecht is gewezen. Dit zou onherstelbaar vormverzuim zijn, maar er worden geen gevolgen aan verbonden voor de strafmaat in de zaak. Net als de officier van justitie en de verdediging oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van voorbedachte raad. Er zijn weliswaar aanwijzingen, maar deze zijn onvoldoende om te spreken van een vooropgezet plan om Anne om het leven te brengen. Wel stelt de rechtbank vast dat hij na de aanrijding doelbewust heeft gehandeld en niet impulsief vanuit woede en achterdocht. Ook is hij afhankelijk van alcohol, drugs en Ritalin. Er wordt geconcludeerd dat hij licht verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat is in deze zaak de enige omstandigheid die een matigend effect heeft op de strafmaat. De indruk die de rechtbank van de verdachte heeft gekregen is dat hij een gewetenloze en nietsontziende man is die zijn eigen perverse wensen laat voorgaan boven het leven en welzijn van zijn medemensen. Hij is eerder al veroordeeld tot een lange gevangenisstraf voor onder andere verkrachting, maar heeft de feiten gepleegd nog voordat hij de hele straf had uitgezeten. Er wordt daarom besloten dat een zeer lange gevangenisstraf op zijn plaats is. Geen levenslang, omdat dit zou kunnen betekenen dat Michael P. zonder volledige behandeling terug kan keren in de maatschappij. Een paar weken na de uitspraak van de rechtbank dient de advocaat van de verdachte hoger beroep in bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In december van 2018 heeft het Hof 4 verzoeken van de verdediging en 2 van het Openbaar Ministerie besproken met het oog op de behandeling in hoger beroep. De verdediging wilde graag de getuige horen die heeft verklaard over de uitlatingen die de verdachte zou hebben gedaan in juli of augustus 2017, wat volgens de verdediging van belang kan zijn voor de vraag of er al dan niet sprake is van voorbedachte raden. Ook wordt het verzoek tot het toevoegen van de opnames van de politieverhoren aan het dossier toegewezen. Het Openbaar Ministerie heeft verzocht om nader onderzoek te doen naar de seksuele belevingswereld van de verdachte door onderzoekers die hem eerder hebben onderzocht. Michael P. stemde hiermee in en het Hof vond het noodzakelijk dat het onderzoek zou plaatsvinden, dus ook dit verzoek werd toegewezen. De inhoudelijke behandeling van de zaak werd gepland op 28 en 29 mei 2019. Op 5 juli 2019 wordt Michael P. door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep veroordeeld voor de moord op Anne. Het Hof vindt, net zoals de rechtbank, dat voorbedachte raden niet vastgesteld kan worden en heeft hierbij zowel de onderzoeksresultaten als de verklaring van de verdachte zelf betrokken. Hoewel delen van de verklaring van Michael P. duidelijk gelogen zijn, is dat voor het Hof niet voldoende om de verdachte te veroordelen voor moord. Hij wordt daarom weer veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag. En hij is schuldig aan het mishandelen van 5 medewerkers van het Pieter Baan Centrum. Voor de strafoplegging is er weer gekeken naar de klachten van de verdachte over de wijze van zijn aanhouding, waarbij een stuk bot in zijn schouder zou zijn afgescheurd. Het Hof vindt hierbij dat de rechten van de verdachte wel zijn geschonden, maar niet dat hij daardoor geen eerlijk proces heeft gehad. Daarom ziet het Hof geen aanleiding om hier strafvermindering voor toe te kennen. Het gerechtshof is ervan overtuigd dat Michael P. een lange gevangenisstraf opgelegd moet krijgen. Hij heeft gruwelijke feiten begaan en de nabestaanden onvoorstelbaar leed toegebracht. Ook zullen zij waarschijnlijk nooit weten wat er precies is gebeurd. Het Hof weegt ook zwaar mee dat de verdachte eerder jonge meisjes heeft verkracht en dat de straf die hij daarvoor had gekregen zeker nog niet was beëindigd toen hij Anne verkrachtte en doodde. De licht verminderde toerekeningsvatbaarheid die de deskundigen bij Michael P. hebben vastgesteld is de enige matigende factor bij de strafoplegging. Het Hof komt, net zoals de rechtbank, tot een gevangenisstraf van 28 jaar met aftrek van zijn voorarrest en TBS met dwangverpleging. Daarnaast moet Michael P. aan de ouders en de broer van Anne een schadevergoeding betalen. Naast de materiële schade, onder andere de kosten van de crematie, gaat het om een vergoeding van 40.000 euro per persoon voor de shockschade. Dit is het gevolg van de confrontatie met het lichaam van Anne en de posttraumatische stressstoornis die daar weer het gevolg van zou zijn. Op 17 juli 2019 werd bekendgemaakt dat het Openbaar Ministerie nader strafrechtelijk onderzoek moet verrichten naar de gang van zaken bij de aanhouding van Michael P. en zijn overbrenging naar een cellencomplex daarna. Hij had aangifte gedaan tegen het aanhoudingsteam, maar het Openbaar Ministerie heeft deze aangifte geseponeerd. Tegen de uitspraak van het Hof stelde de verdachte beroep in cassatie in. Na zijn aanhouding en overbrenging bleek hij ernstig letsel te hebben opgelopen. In zo'n geval moeten de autoriteiten een uitleg geven voor het ontstaan van het letsel en dit zou ontbreken. De advocaten van de verdachte vragen de Hoge Raad de veroordeling te vernietigen. Er is geklaagd over het oordeel van het Hof met betrekking tot de manier waarop er is gehandeld tijdens de arrestatie en de overbrenging en dat het Hof ten onrechte geen strafvermindering heeft toegepast. In mei 2020 adviseert advocaat-generaal Hartenveld de Hoge Raad dat de veroordeling van Michael P. voor de verkrachting en het doden van Anne in stand kan blijven, maar dat de strafoplegging opnieuw beoordeeld moet worden. Op 24 juni beslist de Hoge Raad de opgelegde gevangenisstraf aan te passen. Vanwege het aan de verdachte bij zijn aanhouding toegebrachte letsel vermindert de Hoge Raad de door het Hof opgelegde gevangenisstraf van 28 jaar met 4 maanden. Naar 27 jaar en 8 maanden. De TBS-maatregel blijft ongewijzigd in stand. Met de uitspraak van de Hoge Raad is de veroordeling voor verkrachting, vrijheidsberoving en het doden van Anne definitief. Na het optreden van de politie rond de aanhouding van de verdachte loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. Het Hof Amsterdam heeft op 17 juli 2019 dat onderzoek gelast in een zogenoemd artikel 12-procedure. Dit heeft verder geen betekenis voor de strafzaak tegen de verdachte. Die zaak is met de uitspraak van de Hoge Raad nu tot een einde gekomen. Na de veroordelingen deden de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nader onderzoek naar de justitiële overplaatsingen, zijn bewegingsvrijheid en de verlofregeling van Michael P. Op 28 maart 2019 publiceerden deze instanties 2 onderzoeken. In de rapporten werden vernietigende conclusies getrokken met betrekking tot de wijze waarop de dienst justitiële inrichtingen, de psychiatrische kliniek in Den Dolder, waar hij in 2017 verbleef, en de gevangenis in Vught, waar hij eerder in zat, elk op zich in de jaren voorafgaand aan dit misdrijf met hem waren omgegaan. Uit de rapporten bleek dat er bij de betrokken instanties onvoldoende zicht was op de risico's voor de samenleving. Dat de procedures niet goed werden gevolgd en dat cruciale informatie niet volledig werd gedeeld. Zo kreeg hij de gelegenheid om zich buiten het instituut vrijelijk te bewegen. Er werd onder meer duidelijk dat de kliniek in Den Dolder er niet van op de hoogte was dat hij ook voor een dubbele verkrachting veroordeeld was. Bij zijn overplaatsing vanuit de gevangenis naar de kliniek werd hierover niet gecommuniceerd, aangezien hij op de grond van de privacywetgeving zelf mocht bepalen welke informatie over hem werd vrijgegeven. In zowel de gevangenis als de kliniek werd hij vooral behandeld vanwege zijn agressieve gedrag en drugsverslaving, waarbij het feit dat hij ook een zedendelinquent was geheel naar de achtergrond verdween. Bij de gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, was men zelfs niet op de hoogte van zijn verblijf in de kliniek. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bevalen aan om de knelpunten aan te pakken. Onder meer werd geadviseerd om een betere afweging te maken van de risico's voor de samenleving bij het toekennen van vrijheden aan gedetineerden met psychiatrische, persoonlijkheids- en verslavingsproblemen. Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker nam de aanbevelingen uit de rapporten in hun geheel over. Dekker erkende dat de in de rapporten genoemde instanties grote fouten hadden gemaakt. Ook bood Dekker de nabestaanden van Faber persoonlijk excuses aan. Na het verschijnen van de rapporten besloot Dekker geen uitplaatsingen meer toe te laten voor gedetineerden die niet meewerken aan het verstrekken van alle benodigde informatie. Met het besluit forensische zorg, waar het kabinet mee instemde, werd vanaf begin januari 2019 meer informatieuitwisseling verplicht gesteld. Vanaf 1 januari 2019 werd het al mogelijk gegevens uit het dossier te delen met de instelling voor forensische zorg waar een gedetineerde wordt geplaatst. Sinds eind maart 2019 mogen veroordeelden van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven niet meer worden uitgeplaatst zonder dat daar een delictanalyse en risicotaxatie aan vooraf is gegaan. Met het besluit forensische zorg werd dit in de regelgeving vastgelegd. Sinds maart 2019 kunnen gedetineerden in de forensische zorg alleen nog maar in het kader van behandeling en resocialisatie in de laatste fase van hun straf in aanmerking komen voor vrijheden. Anne Faber werkte bij het Huis Utrecht toen zij om het leven kwam. Het Huis Utrecht begeleidt en stimuleert theatermakers in hun ontwikkeling, zowel in artistiek onderzoek als op zakelijk gebied. Het Makersfonds wilde daarom met het Anne Faber Stipendium de ambitie van Anne voortzetten en een actieve bijdrage leveren aan de loopbaan van de nieuwe zakelijke managers in de culturele sector. Voor meer informatie hierover kan je naar de website van het Makersfonds. Tijdens het schrijven en opnemen van deze aflevering heb ik een paar keer stilgestaan bij de dader Michael P. Als je hem zou zien in het bos of waar dan ook, zou je dan al kunnen zien dat hij gevaarlijk is? Zou je doorfietsen als hij zou vragen of je hem ergens mee wil helpen? Of zou je stoppen omdat je eigenlijk niet gelijk nadenkt over of iemand goed of slecht is? Vooral niet als diegene er normaal uitziet. Dat is iets waar ik heel lang over kan nadenken, omdat ik van mezelf weet dat ik wel zou stoppen en zelf zou proberen te helpen als iemand mij bijvoorbeeld zou vragen om de weg te wijzen. En als ik dat dan zo zeg, dan denk ik gelijk bij mezelf, dat ga ik dus nooit meer doen. Maar het is wel iets waardoor je gaat nadenken over de mensen die je buiten tegenkomt en ook zeker over de onzekerheid over andermans intentie en mentale toestand. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram op asdedood_podcast. Wil je meer horen? Dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcast en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Zo wordt de podcast meer zichtbaar voor de mensen die het nog niet kennen en kunnen we samen meer luisteraars bereiken. Volgende week donderdag bespreek ik de zaak van de 6 van Breda. Ook wel bekend als de Bredase restaurantmoord. Daarbij werd in de nacht van 3 of 4 juli 1993 de 56-jarige Oma Mok, de moeder van de eigenaar van het restaurant, vermoord in de keuken van het Chinees restaurant Peacock. Ook werd de inhoud van de gokkast ontvreemd. Na een tip werden 6 verdachten gearresteerd. 3 vrouwen van 19, 20 en 21 en 3 19-jarige mannen. De vrouwen legden een bekennende verklaring af, maar de mannen bleven ontkennen. Uiteindelijk resulteerde dit in een rechtsgang die zich tot 2017 voortsleepte. Een oudere zaak dus, maar wel met veel ontwikkelingen en meerdere herzieningen. Wat er precies is gebeurd en waarom, hoor je dan. Luister jij mee?